onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 72, de eerste drie versen.
Thank you.
schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en vuile woord en wel in het boek der psalmen en daarvan de 72e psalm. Doch vooraf de 12 artikelen van het christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemen nu de schriftlezing uit Psalm 72 voor Salomo. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid en uw ellendigen met recht. De bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. En hij zal de ellendigen des volks richten. Hij zal de kinderen der nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras, als droppelen die de aarde bevochtigen. En in zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. En hij zal heersen van zee tot zee en van rivier tot aan het einde der aarde. En de ingezetenen van de dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof lekken. De koningen van Tarsis en de eilanden zullen geschenken aanbrengen. De koningen van Sheba en Seba zullen vereringen toevoegen. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen, alle heidenen zullen hem dienen. Want hij zal de nooddruftige redden die daar roept, met schades de ellendige die geen helper heeft. Hij zal de armen en nooddruftigen verschonen en de zielen der nooddruftigen verlossen. Hij zal hun zielen van list en geweld bevrijden en hun bloed zal dierbaar zijn in zijn ogen. En hij zal leven en men zal hem geven van het goud van Sheba. En men zal gedurig voor hem bidden, de ganse dag zal men hem zegenen. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen, de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon. En die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid. Zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. En zij zullen in hem gezegend worden. Alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Geloofd zij de Heere God, de God Israëls die alleen wonderen doet. En geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in eeuwigheid. En de ganse aarde worden met zijn heerlijkheid vervuld. Amen, ja, amen. De gebeden van David, de zoon van Izaï, hebben een einde. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat hebt gij ook David vervuld met het toekomende, ziende op het rijk van de komende en de beloofde Messias. En zoals we daarvan ook hebben overdacht dat de volheid des tijds gekomen is in de zending van uw lieve zoon naar deze wereld, het heilsfeit van kerstfeest, het heilsfeit van de geboren koning der Joden en dat hij ook de koning is van de ganse aarde, zoals ook David in dit hoofdstuk bezingt. En daarmee schrijft David zijn testament, want hij schrijft het aan het eind van zijn leven. En gelijk ook de apostel, ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd. En voort is mij weggelegd, de kroon der rechtvaardigheid. Welke de rechtvaardige rechter die geven zal, alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. O Heere, uw verschijning lief hebben. En zoals gij u in uw woord openbaart, En zoals gij ook in de toepassing aan de ziel verschijnt, al uw kinderen weten hiervan en daar leven ze van, want ze dwongen u om in te gaan. Blijf bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. De dag van deze wereld is gedaald. Blijf bij ons, Heere, want zonder u is het hopeloos en reddeloos verloren. Zonder uw aanwezigheid, o dierbare Heilige Geest, is alles leeg en inhoudsloos. Maar vervul onze harten met uw lof. Dan zullen we vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen, om altijd bij u te zijn. En u de lof en de dank toebrengen, zo ook vanmorgen is overdag de lofzang van de engelen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Heren, wat worden er toch een aanslagen op uw koninkrijk gepleegd. En daarvan is geschreven dat het oordeel beginnen van het huis Gods. De grote afval is ook begonnen. En gij hebt het alles voorzegd. Dat gij haastig zult wederkomen en die tijd verkorten onder uitverkorenen wil. Heren, ach, met u kunnen we overal doorheen. Met u kunnen we overal wezen. Maar Paulus had een begeerte om ontbonden te zijn en altijd bij u te zijn. Want dat is zeer ver het beste. Uw goedheid is zo hemelhoog. We krijgen er hiervan maar een voorsmaak. Als de voorsmaken al zo heerlijk zijn, wat moet dan die hemelse spijzen zijn die we eeuwig zullen ontvangen? Om de kronen te werpen aan de voeten van het Lam. Heren, mag het hier door het geloof geschieden. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Vervul onze harten met uw lof, om Jezus willen. Amen. Geliefde, dat is ook de vrucht, hè, dat ere zij God van de engelen, dat heilig, heilig, heilig is de Heere der Scharen. En zoals de heilige serafijnen het hebben bezongen in de dagen van Jesaja. Wat David hier opsomt aan het eind van zijn leven, kort voor zijn dood, dan doet hij nog een gebed en het is ook een profetie, ziende op het koninkrijk van Christus. Het is een christologische psalm en in elk vers schiet David wel door in het geloof, wijzende op Christus en zijn koninkrijk, over welks eeuwigheid, uitbreiding, heerlijkheid en genaderijk staat hij zich ten uiterste door het geloof, verheugt hij zich daarover en besluit met hartelijke dankzegging voor Salomo. Salomo, dat was de zoon van David en Batsheba. En dan begint gelijk David voor Salomo te bidden, maar hij schiet gelijk door en wijst naar Christus. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid, de zoon des konings. Dat gebed van David voor Salomo, dat is ook voor de regering van Salomo uiterst gezegend geworden. Want Salomo, als type van Christus, had een vrederijk. Hij werd ook al met een kleine letter de vredevorst genoemd. Onder Salomo is er geen oorlog gevoerd. De omliggende volken die hadden het grootste respect voor Salomo, omdat het een weldoener was. Een weldoener, een rechtspreker. Hij was koning en rechter tegelijk. We weten de geschiedenis van die twee vrouwen, twee hoeren, die streden om een kind. En daar heb zich de toenmalige wereld over verwonderd, over verbaasd. Dat Salomo daar zo snel een einde aan maakte door de waarheid te openbaren, door de ware moeder aan te wijzen. En dat gebed van David is, nogmaals gezegd, niet onvruchtbaar gebleven voor Salomo. Als we het gebed van Salomo zelf lezen, dat hij voor het aangezicht des Heren heeft gebeden, en dat is geestelijk, inhoudelijk, is dat zo rijk. Wat Salomo mocht bidden, hij bad niet om rijkdom, maar hij bad om wijsheid. En omdat hij dat gebeden heeft, om de wijsheid, welke Christus is. Daarom kreeg hij nog zo'n hoop extra erbij. En we gaan nu niet behandelen dat sterke benen het zijn die de beelden kunnen dragen, want Salomo die heeft ook de vrijheid in Christus wel misbruikt om die in het vlees te misbruiken met veel wijverij en gruwelijke afgoderij. Maar Salomo, daarvan wordt gezegd dat het een vredevorst was. En de afmakingen van Salomo, daarvan zegt de Heer Jezus, en meer dan Salomo is hier. En daar breekt ook David geregeld in door als hij vers na vers dit gebed opzegt en ook heeft opgetekend. Zo zal hij uw volk richten met gerechtigheid, dat gold ook voor Salomo in zijn koninkrijk, uw ellendigen met recht. En dat vrederijk, de bergen zullen de volken vrede dragen, ook de heuvelen met gerechtigheid. Want nogmaals, het was onder de koning Salomo een vrederijk, zoals daarvoor en daarna niet meer gekend is. Zoals we ook de koning Josia daarvan hebben gelezen, dat hij de godzaligste koning was die er is geweest en voor hem en na hem niet meer is voorgekomen, die mate van godzaligheid. Maar van de koning Salomo wordt gezegd dat zijn vrederijk ook uniek was en daarvoor en daarna, David heeft vele oorlogen moeten voeren, maar Salomo was de vredevorst, wel te verstaan met een kleine letter. Daarom wijst David geregeld door naar de komende Messias, naar de beloofde Messias. Als er staat geschreven, hij zal de ellendigen des volks richten, hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukken verbrijzelen, dan verwijst David ook in zijn profetische psalm door naar Christus, want het is ook alles in het geestelijke leven, gaat het er zo aan toe waar Salomo slechts een type van was. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. En dat kan van Salomo niet gezegd worden, want Salomo, gelijk als van Methuselem geschreven staat, en hij stierf. En de zon en de maan zijn doorgegaan met hun bestaan. Maar dat kan alleen van Christus gezegd worden. Zij zullen u vrezen zolang de zon en de maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht. En we hebben het opgezongen uit die psalm 72. Het is wel een heerlijke psalm. Hij zal nederdalen als regen op het nagras, als droppelen die de aarde bevochtigen. En als we daarin mogen delen, dan zullen we ons grotelijks verblijden over wat hier staat geschreven van de beloofde Messias, die reeds gekomen is en is ten hemel gevaren, van waar hij zal wederkomen op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Maar daarvoor, voor zijn wederkomst, zal de Heere ook het volk der Joden nog toebrengen, bekeren, zoals we dat lezen in de brieven van de apostel Paulus. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. Dus dat slaat op het vrederijk van Christus. En dan bedoel ik niet te zeggen dat duizendjarig rijk, waar sommigen zwanger van zijn, want dat wordt veel te letterlijk ingevuld. Dat vrederijk van Christus, dat is na zijn wederkomst. Dan zullen de heiligen als koningen heersen tot in alle eeuwigheid. En daarvan staat ook zelf van de koning geschreven, hij zal heersen van zee tot zee en van rivier tot aan het einde der aarde. Vers 8 kunnen we dan ook wel de tekst van onze overdenking noemen. Voornamelijk die tekst omdat die veelvuldig in Gods woord ook wordt genoemd in andere bewoordingen. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. We lezen dat in Zacharië 14 vers 9. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. En daar willen we ook nog het een en ander van zeggen. Want Psalm 72 vers 8 is direct verbonden met Zacharië 14 vers 9. Ook met Zacharië 9 vers 10. En ik zal de wagens uit Efraïm uitroeien en de paarden uit Jeruzalem. Ook zal de strijdboog uitgeroeid worden en hij zal de heidenen vrede spreken. En zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee en van rivier tot aan de einde der aarde. Dat kan van Salomo niet gezegd worden, want het toenmalige rijk dat lag tussen de Arabische landen en de Eufrat en de Tigris. En het toenmalige Israël onder Salomo is wel groter en uitgebreid geworden, maar van het koninkrijk van Christus wordt alleen gesproken. Van zee tot zee zal hij regeren. Hij zal heersen van zee tot zee en van rivier tot aan de einde der aarde. Dus dat slaat geheel en al op het koninkrijk van Christus. Want de aarde zal vervuld worden dat zij de heerlijkheid des Heren bekennen, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Het staat natuurlijk ook in Habakkuk 2 vers 14. En he shall have dominion also from sea to sea. Dat is gezegd van de promised Messiah. En we hebben u al Zacharia 9 vers 10 opgelezen. Ja, sommigen geloven een heerlijke heilstijd op aarde, maar het ziet alles. En als je dan ook die bewoordingen leest, de wolf zal met het lam verkeren, de leeuw zal met het lam verkeren. En de zuigeling zal zich vermaken in het hol van een adder. Dat ziet geheel en al op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in welke gerechtigheid wonen zal. En daar was het koninkrijk van Salomo. Geef Heer de koning uw recht en uw gerechtigheid de zoon des konings maar een zwak type van. Het is wel typologisch, omtrent Salomo is dat gebeden, maar verwijzend, doorverwijzende naar Christus in zijn volkomenheid ervan. In zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede totdat de maan niet meer zij. Dus het betekent totdat de maan niet meer zij, daar zal geen nacht meer zijn. Als de bekering der Joden zal plaatsvinden en hoe dat zal geschieden, laat dat gerust aan de Heren over. De ingewoners van de dorre plaatsen zullen voor zijn aangezicht knielen en zijn vijanden zullen het stof van zijn voeten lekken. Het heeft zowel een eeuwige betekenis als een tijdelijke betekenis. Onder het Rijk van Salomo een tijdelijke betekenis, maar ook onder het Rijk van Christus hier op aarde. Hij is toch op deze aarde, heeft hij rondgewandeld, is geboren geworden. Zoals de engelen dat hebben aangekondigd aan de herders in Efrata's velden. Maar hij is hier niet op aarde gebleven, maar met zijn geest wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Hè. Dat is ook beloofd en zie ik ben met u lieden al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Er staat ook geschreven, dat slaat ook van rivier tot aan het einde der aarde. De einden der aarde, we leven in de eindtijd en er zal een heerser uitgaan in Israël. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En men noemt zijn naam wonderpraat. Sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. En dat zal zijn verheerlijking vinden. Hiernamaals, als de Heere schept een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal. En dan zullen de vijanden het stof van zijn voeten lekken, want daar zal ook een aanval worden gepleegd. U moet denken wat er beschreven staat in Openbaring aan Johannes. Een aanval worden gepleegd onder leiding van de duivel op het nieuwe Jeruzalem. En dan denken vele Giliasten dat de Heere zal wederkomen en zich in Jeruzalem vestigen, een nieuwe tempel zal bouwen. Maar dat is veel meer te verstaan, een geestelijke aanval op het koninkrijk Gods. Zoals de opstand in de hemel is geschied door de duivel en toen is hij uit de hemel geworpen, zo'nzelfde aanval zal weer plaatsvinden, gelijk beschreven staat in het boek Openbaring. Maar het is tweeledig, want de duivel die maakt zich op om ook het koninkrijk van God hier op aarde uit te roeien. Dat is natuurlijk nooit gelukt, want er zijn natuurlijk al meerdere aanslagen geweest. En we hebben vanmiddag nog weer een artikel van de voorbidding van Christus in het uur van catechisatie overdacht. En die Gude de Bray, die is er ook al achter gekomen dat Gods ware volk, en dat was omtrent de tijd van de reformatie, geen plaats heeft in deze gewesten. En wat is het nou in onze dagen geworden? David die kon niet aanpassen. David is ook natuurlijk vreselijk gehad. De Heere heeft hem gezalfd tot koning en hij heeft hem ook heerschappij gegeven. Want zoals Gideon geroepen was als een strijdbare held. En dan zorgt de Heere er ook voor dat die strijd gevoerd kan worden. Dat kan geen vijand tegenhouden. En dit gebed voor Salomo, dat hij een vredevorst mocht zijn en geen oorlog hoefde te vrezen. Maar Laat ik eens zeggen, Salomo is daarom nooit zo geoefend geweest als David. Want je wordt pas geoefend in de strijd. En die heeft Salomo nooit hoeven voeren. Het spreekwoord zegt, sterke benen die de beelden kunnen dragen. Maar het heeft ook in Gods eeuwige raad zo besloten geweest dat Salomo mocht zijn een type van Christus. En in andere delen was David natuurlijk ook een type van Christus als gezalfde des Heren, als de mannen Gods hart. Want zo is de Christus in volkomen zin de man naar het vaderhart. De heerlijke inhoud van dit gebed. Hij zal de kinderen der noodruftigen verlossen en de verdrukken verbrijzelen. Het is vol kracht, vol troost voor de kerk van alle tijden en plaatsen. En zo heeft David veel gebeden. Want als hij die vorige psalm in ogenschouw neemt. En die vorige psalm. En dan raakt hij nooit meer uitgelezen. Want David was echt een vervolgde des Heren. Want hij is door zijn vijanden zodanig naar het leven gestaan dat hij constant hing aan de genadetroon. Daarmee wil ik zeggen dat David was natuurlijk veel geoefender als Salomo ooit geweest is. Salomo mocht wel een uniek vrederijk onder zijn heerschappij hebben, maar David mocht de tempel niet bouwen. Dat heb zo moeten wezen dat ook Salomo geen oorlogen hoefde te voeren, want voor de tempelbouw mocht geen bloed aan zijn handen kleven. En bij David, die mocht dan wel de schatten voor de tempel verzamelen, maar hij mocht zelf de tempel niet bouwen. En zo zie je, de ene bedeling is de andere niet. Het is wel hetzelfde koninkrijk, want dan wil ik u toch bepalen waar ook dit achtste vers naar verwijst. Ik heb het er net al opgelezen, Zacharia 14 vers 9. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn. Nou, de kerk van Christus, dat lichaam van Christus, dat bestaat uit leden die verenigd zijn, de una sancta, in Christus. Maar hier staat speciaal geschreven, te dien dagen zal de Heere één zijn. Er zal eenheid zijn in belijdenis, eenheid zijn in de leer. En dat kan nou niet gezegd worden met al die kerkdenominaties, want hier in de States zijn al meer dan 900 denominaties. En wat zal het wereldwijd al wel niet wezen? Hoeveel kerken, hoeveel stromingen bestaan er wel niet op deze wereld? Maar dan ziet het toch, David hebt daar ook hier over de dood gezien, wat geschreven staat, er zal de aarde vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee zullen bedekken. Die wereldwijde uitgestrektheid, dat ziet toch op het hiernamaals. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dus er zal ook geen verdeeldheid meer zijn. Als de Heere zal zijn wedergekomen, zolang de aarde bestaat, bestaat de verdeeldheid. Bestaat onderscheid tussen schijnen zijn. Dan moet tot aan de volleinde der wereld in gesepareerd worden. Maar dan, als de koning over de ganse aarde zal heersen, dat doet hij nu ook al. Maar er is onderscheid, want in dat rijk van Christus zullen er ook geen vijanden meer zijn. Hij zal over de ganse aarde zijn, koning over de ganse aarde. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. De drie enige naam, daar kan nooit aan getornd worden. En als het gedaan wordt, ja, dan verspeel hij de zaligheid. Want dat zijn wel hoofdpilaren in de leer van Christus. Het koningschap van Christus, zijn drievuldig ambt, de uitverkiezing, de leer van de drie eenheid, de leer der zaligheid, de vrije genadeleer. Als die gelogend worden of gemanipuleerd, dan is zalig worden niet mogelijk. Er wordt natuurlijk in onze dagen allerlei aanvallen op gepleegd, maar dat doe je niet gratis, want dan staat er duidelijk geschreven, die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Dus mensen, dat is een absolute toetssteen voor degene die die leer wel overtreden. Die hebben God niet. Die kennen God niet. Die zijn nog vijanden van God en Christus. Onwedergeboren. Onder de wet en onder de toren Gods. Dus als de vrije genadeleer vervalst wordt in een Arminiaanse leer, dan overtreed je de leer van Christus. Gods volk kan ook dwalen. Maar Arminianisme, antinomianisme, pelagianisme,
Dat zijn overtredingen van de leer van Christus. En als dominees nalaten om de censuur te hanteren op die kerksodomie, dan overtreden ze de leer van Christus, komen ze er bij God niet doorheen. En in genoemde overtredingen, daar zal Gods volk niet in leven. Absoluut niet. Gods volk verblijdt zich in de leer van Christus, in de eer van Christus, in de kroonrechten van Christus, in zijn heerlijkheid. Daar kunnen ze niks aan afdingen en dat zullen ze ook niet doen. In onze dagen bestaan er zoveel geloofsvarianten. Maar je komt er bij God echt niet doorheen met dat valse geloof. Dat privégeloof in onze dagen, daar bestaan wel duizenden varianten in. Maar het kan de toets van Gods woord niet doorstaan. En de afval is toegeslagen omdat de dominees niet separeren op het scherpst van de snede. Tussen schijn en zijn. Ik heb vanmorgen gezegd, de herders die hebben Gods eer in hun harten verheerlijkt gekregen. En die konden nooit meer af of toe doen aan die leer van Christus. Moet goed verstaan, hè? Dat zijn maar mensen uit de mensen. Niet vele edelen, niet vele machtigen. En dat staat hier ook uitdrukkelijk geschreven. Zal de ellendige des volks, want Gods volk is een ellendig volk. Ellendig en een arm volk. Hij zal de ellendige des volks richten. Niet vele edelen, niet vele machtigen, niet vele rijken. Hij zal de kinderen des nooddruftigen verlossen en de verdrukker verbrijzelen. Dus, degene die Gods volk vervolgen, degene die leerverdeeldheid zaaien, nou die staan er niet best voor, hoor. Dat moet je wel zeggen. Die verloren zoon heeft de grondstukken van de geloofsleer nooit gelasterd. Het is nooit een vervolger van de gemeente Gods geworden. En Paulus heeft er zijn hele leven over moeten wenen. Ik de grootste der zondaren, omdat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Dat is hem altijd bijgebleven. Natuurlijk heeft de Heer die zonde ook vergeven. Maar hij behoorde zelf tot die verdrukkers. En daar heeft Paulus zich ook na zijn bekering uitdrukkelijk tegen gezet. Om die te bestraffen in zere naam. En de Heere zal, als die kennis zal zijn zoals de zeeën de aarde bedekken, als die kennis van zee tot zee zal zijn, dan zal de Heere één zijn en zijn naam één en Gods volk één. En dat is natuurlijk al bij God vandaan te zeggen vanwege dat lichaam van Christus. Want de arm kan tot de voet niet zeggen, ik heb u niet voor nodig. En dat was ook het gebed van Christus, Vader, ik wil dat ze één zijn. En gelijk als wij één zijn, één doop, één Heere, één geloof, één God en zaligmaker van alle en over alle. Die eenheid, die una sancta, ja dat is, ik wil niet zeggen onderbelicht, het wordt haast niet meer gekend en geoefend. En als het in de mond genomen wordt, er wordt zoveel in de mond genomen, hè, want de huichelaars nemen ook Gods woord in de mond. Maar hier staat wel uitdrukkelijk de verdrukker, die zal verbrijzeld worden, want de lieden die met u twisten, ook in Davids dagen, die zijn vergaan en die zullen vergaan. Want de eenheid der kerk, de eenheid, de una sancta, dat heeft ook Christus bloed gekost. Die eenheid van het lichaam van Christus, dat is hier al door het geloof. Maar het is ook een werkelijke eenheid, waarvoor de Heer zijn bloed heeft gestort. Ja, zoveel verdeeldheid, zoveel kerkdenominaties. Niet dat ik een kerkeenheid voorsta met een kleine k, want dat zijn allemaal valse kerken. En als die bij elkaar gaan zitten, dan heb je één grote valse kerk. Dus dat lost niks op. De eenheid van de kerk komt tot stand op grond van de drie eenheid. Dat wordt gewerkt door de Heer zelf. Ik wil dat ze één zijn en zijn woorden worden vervuld. En Gods ware volk onder het kruis is ook verenigd. Die hebben geen twist en wrok met elkaar. Nou, dat hoeft niet altijd koek en ei te zijn, want het moet natuurlijk ook niet kinderachtig worden. En ook niet sentimenteel. Daar moet ik ook niks van hebben. De soldaten van Christus kunnen elkaar ook aanscherpen als nodig is. Als we verkeren onder de bedier van koning Jezus, onder het kruis van Christus, in de eenheid, draagt de kanders lasten, daar wordt ook die eenheid al in genoemd, dan ben je ook in het gebed voor die ander, omdat je de last op je hart gevoelt, Dan word je daartoe gedrongen. David werd gedrongen om dit gebed te bidden voor zijn zoon Salomo. En dat hij zijn dagen maar mocht vervullen in de vreze des Heren. Want de vreze des Heren, kinderen, dat is het beginsel der wijsheid. En alle die ze doen hebben goed verstand. Want het gaat naar een einde. De Heilige Geest stuurt deze wereld naar een einde. En daar hebt de Heer haast mee. Maar zolang de zon en maan zullen schijnen, dan zal de rechtvaardige bloeien. En ook de veelheid van vrede. Maar ziet dat nou niet aan. We hebben het vanmorgen overdag dat de engelen gezongen hebben. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Maar die vrede op aarde, dat is niet een uitwendige vrede. Want er wordt van de voetstappen van Christus wederkomst gezegd. Hè. Er zullen oorlogen, rampen zijn. Het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Twist, verdeeldheid. Dat ziet op de wederkomst des Heren. En als er dan geschreven staat van zo'n vrederijk, van een veelheid aan vrede, dan ziet dat op de inwendige vrede in de harten van Gods kinderen. Dat hebben die herders in Efratersvelde, hebben dat hun leven lang mogen beoefenen. En ze zijn niet aan het studeren geslagen om nou eens theoloog te worden, nee. Ze zijn herders gebleven en ze hadden de nachtwacht over hun kudde. Ze zijn getrouwe herders gebleven, want zoek toch het grote niet, zoek geen grote dingen. Het wordt tot Barig ook gezegd, want deze wereld gaat voorbij. Zoek toch geen grote dingen. Al Gods kinderen zien uit naar de uitbreiding van Gods koninkrijk. Maar veel meer een hogere blijdschap is, ik roem in God. Ik prijs dan vuil bewoord om verblijd te zijn in de Heere zelf. Want Hij is onze vrede. En als er geen kinderen Gods voor een tijd bijkomen, ja, dan nog is God God. In Hem is de ware volheid. Christus is het uitgedrukte beeld zijner goddelijke zelfstandigheid. En heb je Christus, dan heb je genoeg. Als ik Hem er heb, keert worden, ja, zonder kennis, ja. Als ik Hem er heb, dan heb ik alles. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Al dat zekere van deze aarde is zo onzeker als de hel. Ja, dat moet ik echt onderstrepen en daar is David ook al achter gekomen, hoewel hij heel zijn leven de krijg des Heren heeft gestreden. Hij had zoveel bloed als namelijk mocht de tempel niet bouwen, maar de Heren verweet hem niet die strijd. Nou, want dat heeft hij alles gedaan in de naam des Heren. En David was daar ook in alle zaken afhankelijk, omdat hij Gods mond vroeg, zal ik ten strijde trekken? Moet je maar eens opletten hoeveel keer David dat aan de Heren vraagt. En zal ik optrekken en deze onbesneden Filistijnen verslaan. Dat afhankelijke leven zoals David mocht kennen. Die strijd die levert dit op. De oefening des geloofs. David heeft natuurlijk ook veel keren in duisternis verkeerd. Dat hij zijn nood weer klaagt aan de troon van de genade. O God, wees niet verre van mij. Mijn God, haast u tot mijn hulp. Nou, dan is het toch onhoudbare nood. Laat hem beschaamd worden, laat hem verteerd worden die mijn ziel tegen zijn. Laat hem met smaad en schande overdekt worden die mijn kwaad zoeken. Doch ik zal geduriglijk hopen, o die David. Ik zou haast zeggen, er is geen koning zo geoefend geworden in die zaken, in die geestelijke zaken als David. En je zou zeggen, ja, Josia was de godzaligste koning, die heeft ook die oefeningen wel gehad. Maar David, die moest toch vaak de onderste gang, de onderste weg. Dat ken je natuurlijk uit de psalmen, Davids. Lees maar een psalm, laat en uitgeteld worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Doch ik ben ellendig en in smart. Nou, daar kan je Davids leven wel mee tekenen. En dat is ook opgetekend tot troost van de kerk. De psalmen, het boek der psalmen is ook een troostboek, want daar kan je nou echt Christus in het hart zien en ook de kerk met een hoofdletter in het hart. Ja. Dat maakt nou echt het leven des geloofs uit. Dat is klaagtonen, juichtonen, grote nood, uithelping op uithelping, doorhelping op doorhelping. Want als de Heer voor je instaat, dat betekent niet dat je nou een kalme reis krijgt, maar wel een behouden thuiskomst. Want het ging in het leven van David ook dwars door de strijd heen, door bloed en tranen heen. En hij is heerlijk uitgekomen, want zijn troon en zal in eeuwigheid bevestigd worden door de wortel Davids. En David mocht aan zijn einde, mocht hij de Heere zo vrijmoedig nog aanroepen om ook dat rijk onder zijn zoon Salomo, een rijk van gerechtigheid, te mogen zijn. O God, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. En Salomo had ook zeer groot respect voor zijn vader. Wordt dat zelfs vele keren uit zijn mond genoemd, dat hij het geloof van zijn vader David als voorbeeld neemt. En dat is maar niet, zeg maar, een standbeeld als voorbeeld. Nee, dat was voor Salomo ook een geloofsvoorbeeld door het geloof. En ik moet ook opmerken dat David helemaal niet zoveel medebroeders had in het geloof. Maar David is wel bij uitstek een voorbeeld dat hij genoeg had aan zijn God. Horizontale vriendschap en horizontale verbondenheid, horizontale relaties, dat geeft geen sterkte aan de ziel. Daar is die verloren zoon ook goed achter gekomen toen hij geen geld meer had om uit te delen. Vielen al zijn vrienden van hem af. En dat is geestelijk ook zo. Als je niks hebt uit te delen, dan heb je geen vrienden meer. En zeker niet in onze dagen. En uit te delen, ja, wat versta je daar nou onder uit te delen? Dat jij het maar goed hebt? Nee, David mocht uitdelen van de menigelei genade Gods. David was gebrand op de ere Gods. Zijn ziel vaarde wel als het God goed ging. Hoor maar, geef de koning uw rechten en uw gerechtigheid de zoon des konings. Nou, daar ligt nou alles in verklaard. En Davids geslacht staat in de lijn van de 1000 geslacht. En zij zullen u vrezen, zolang de zon en de maan zullen zijn van geslacht, tot in 1000 geslachten zal de Heer aan zijn verbond gedenken. We lezen het ook in Psalm 105. En hij zal nederdalen als regen op het nagras, dat is afgemaaid gras, als alles is afgesneden op het nagras, als droppelen die de aarde bevochtigen. Hier profeteert ook David, we hebben het al gezegd, is ook profetie, dat hij over de dood mag heen kijken, over zijn dood mag heen kijken, wat er na hem zal geschieden, ook nog na het koninkrijk van Salomo. Dat is natuurlijk wel in twee stukken gescheurd, in de 10 stammen en de 2 stammen. Maar daarmee is Gods belofte niet vervallen, dat in zijn dagen zal de rechtvaardige bloeien en de veelheid van vrede, totdat de maan niet meer zij. Dus ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Het welbehagen zal door de hand van Christus gelukkig voortgaan, maar de mensen van het welbehagen, Gods ware volk, zal ook altijd hier op aarde blijven bestaan tot aan de voleinding der wereld. De Heer zegt, zal ik nog wel geloof vinden als ik op de wolken des hemels wederkom in de tweede komst. Maar daar zal geloof zijn, want anders zou zijn testament niet tot aan de voleinding der wereld zijn kracht hebben. Ja, hoe is nou met ons gesteld? Want dat kan een historisch gelovige, kan dat ook nog wel beamen, wat David hier allemaal aan godzaligheid in zijn gebed niet tentoonstelt, maar het komt eruit, komt openbaar, het vat geeft uit wat erin zit.
Als waarheid stemt het historisch geloof dat toe, maar dat is nog eeuwig tekort, dat is nog eeuwig tekort. Het moet overgaan in de zaligmakend geloof. Het moet overgaan in de kennis van Christus. Je kunt ervan maken wat je ervan maken wil. Je kunt natuurlijk je bevindingen opstapelen en je armoede en je noden. Maar wordt Christus gekend? Daar gaat het over. En daarbij zendt de Heer verdrukking, vervolging, verzoeking. Zoals ook David doorlopend ervaarde en erin geoefend mocht worden.
En het staat er ook, hè, verwerp mij niet in de tijd des ouderdoms in die vorige psalm, verlaat mij niet terwijl mijn kracht vergaat. David was hier echt aan zijn einde gekomen. En dat zegt hij ook aan het einde van het hoofdstuk, want de gebeden van David, de zoon van Izzi, hebben een einde. En nou hebben we in het catechisatieuur het artikel van de voorbidding van Christus overdacht, de voorbeden en van die meerdere David, hebben geen einde. Want die gaan ook in de hemel door, waarin Christus niet pleitende bidt, maar eisende bidt. David en al Gods volk, die komen niet verder als pleiten, hoewel er ook wel eens heilige dwang in verweven zit met het gebed van de emmersgangers. Blijf bij ons, want het is nabij de avond en zij dwongen hem. Daar mag al Gods volk ook wel wat van kennen, maar meestal is het maar pleiten op de Heere der gerechtigheid, waarop ik biddend pleit op zijn verbond. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij hem van eeuwigheid. David mocht een voorbidding doen en dat bestond uit onuitsprekelijke zuchtingen door de Heilige Geest, want al die psalmen die zijn opgetekend niet zonder de Heilige Geest, maar juist door de Heilige Geest. Daar is ook de Heilige Geest de schrijver van geweest en de oorzaak van geweest. David die had veel oorzaak om de Heere te bidden, want de psalmen Davids, dat wordt toch wel bewezen dat David een ontzettend biddend leven kende. Een nabijleven met de Heere. Ja. David die had ook zijn vallen in de zonde. Maar dan kan elk kind van God wel naast hem gaan zitten. Want wat gaat er allemaal niet om in dat hart? Geheel vleeselijk te zijn verkocht onder de zonde. Ja, die doorleving ervan, dat bewaart van veel zonde. Dat bewaart van veel zonde. Maar als een mens denkt dat hij nogal geestelijk wordt, ja, dan ben je tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Dat staat natuurlijk sowieso al geschreven. Maar het moet ook ondervonden worden dat we altijd maar in de vernedering gehouden moeten worden. En dat is in Davids leven ontzaggelijk. Als je die psalmen leest, wat moest David er toch altijd diep doorheen. In geestelijke zin, want je zou zeggen in uitwendige zin, was David toch ook koning en zat hij toch ook op zijn heerlijke troon. Maar David heeft veel geestelijke vernederingen moeten ondergaan om die psalmen te kunnen dichten, om die psalmen te kunnen optekenen. En ja, zouden wij wel een psalm kunnen schrijven? Nou, niet zo door de inspiratie des Heilige Geestes in die volmaakte zin, zoals David het gedaan heeft, wel door de drijving des Heilige Geestes, maar het woord van God is een afgesloten kanon. Maar als wij nou een psalm moesten schrijven, zoals een gebed voor ons nageslacht, wat zouden we dan daarin opschrijven? Met ons verstand of met het hart? Door de Heilige Geest gedreven. Ook zal mijn tong uw gerechtigheid de ganse dag uitspreken, want ze zijn beschaamd, want zij zijn schaamrood geworden die mijn kwaad zoeken. David had ook de geestelijke gave om dat allemaal op te tekenen. Je moet er ook de gave voor krijgen. Er wordt natuurlijk heel veel op de weg der genade ondervonden. Maar het is bijzondere genade om dat ook onder woorden te brengen. En als wij dan nadenken over de vergankelijkheid van het leven, de eeuwigheid. Ik heb er onlangs nog wat van gezegd, kinderen, dan kan je nooit meer iets aan je vader en moeder vragen. Als het eeuwigheid is, dan is dat allemaal afgelopen. Dan zijn die aardse betrekkingen allemaal aan een einde gekomen. Nou mag je nog kind zijn van je vader en moeder, maar het beste is dat je een kind des Heren mag zijn. Zoek de Heer in de dagen van uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, waarin gij zult zeggen, ik heb geen lust in dezelfde. Och, dat tijdelijke leven, want beter als dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, wiet ik derwaarts weer gelijk. Want als je daar iets van mag gesmaakt hebben, dan ben je niet meer anders. Weg wereld, weg schatten. En ook Gods kind kan zich werelds gedragen. Oh ja, maar in het hart is altijd de smart. De smart vanwege de zonde. De smart om nog niet bij de Heere te zijn, hoewel al Gods kinderen Gods raad wel moeten uitdienen. En David mocht ook oud worden. En de vijanden hebben hem nooit overwonnen. Daar heb de Heer voor ingestaan, omdat hij ook met die horen gezalfd is geworden. En die horen, dat zag op de eeuwige heerschappij van Christus. Tussen die horen van David en die kruik van Saul lag een eeuwigheidsverschil. Koning Saul, die is gesneuveld op het gebergte van Gilboa. En die is op een vreselijke manier aan zijn eind gekomen door zelfmoord. Maar dat kan Gods ware knechten niet overkomen. Nee, Wel dat ze natuurlijk van alle kanten benauwd gemaakt worden, aangevallen worden. En in het leven van David scheen daar geen einde aan te komen. Ook niet als hij uitwendig en vredig zat op zijn troon, had hij zoveel inwendige vijanden en bestrijdingen. En dat komt tot uiting in zijn gebeden, in zijn psalmen. Gij die mij vele benauwdheid en kwade hebt doen zien, zult mij wederlevend maken. Want dat geloof van David, dat was niet een klein geloof, niet een half geloof, maar dat was een groot geloof. David was een vader in de genade. En vaders in de genade beoefenen veelal het nochtans des geloofs. Het nochtans des geloofs, dat is een groot geloof. Nochtans, zegt Jona in de vis, nochtans zal ik de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Dat is een groot geloof. Want in de grootste ellende, in de grootste benauwdheden, ook zal ik u loven met het instrument der luid, uw trouw, mijn God. Ik zal u psalmen zingen met de harp, o heilige Israëls. Mijn lippen zullen juichen wanneer ik, het lijkt wel of David erbij gezeten heb, bij die herders in Efrata's velden. Hij was zijns gelijke in geestelijke zin. Daarin was David koning af. Dat kan ik je wel verzekeren. Dat kan ik je echt verzekeren. David heb het ook van God gehoord en van God geleerd. Dat zijn tong, ook zal mijn tong uw gerechtigheid de ganse dag uitspreken. Want zij zijn beschaamd, want zij zijn schaamrood geworden die mijn kwaad zoeken. En dat gezang van de engelen, dat was David niet vreemd. Dat was David niet vreemd. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde, in de harten van zijn uitverkorenen, in de harten van zijn kerk, opdat ze ook die vrede zouden bezingen. Gods woord staat er vol van, hè, van die triomf des geloofs. Laat ik het zomaar eens noemen, die triomf des geloofs. En daarom heet de kerk in de hemel op de triomferende kerk, want die doen niet anders dan triomferen. Dat is echt een heilig, kostelijk woord, triomferen. Ja, dan hebben ze een wens verkregen, hier al door het geloof hoor, hier al door het geloof. En wat David aan lofzang uit in zijn psalmen, dat is geschied voor zijn troon. En hier beneden, want dat leert de kerk van de Heere, ook aan deze zijde van het graf, juist door die oefeningen heen. En we kunnen lezen in de psalmen Davids, net als in de brieven van Paulus, je leest exact hetzelfde, dat ze allemaal verlangen naar die volmaakte trap van de wedergeboorte, waarnaar Paulus joeg en het ook heb verkregen. De wens is verkregen en dan zullen we de koning zien in zijn schoonheid en in dat vergelegen land. Wat zal dat toch zijn als dan je lippen eindeloos mogen triomferen over de heerlijkheid van God drie-enig. Ziende op het lam, staande als geslacht, dan mag je nou onafgebroken blikken in de wonden, want staande als geslacht, dat betekent dat die zichtbare tekenen van die nagelen in zijn handen en van dat zwaard in zijn zij en in zijn voeten ook eeuwig zichtbaar zullen zijn. En dat maakt nou net de triomf uit, want gij hebt ons golden gekocht met uw bloeden uit alle geslachten, natieën en tongen. We zullen er eerst maar eens van zingen, gemeente, want zingen doe je met elkaar. Hoewel ik ook wens dat u ook mede zou preken. Het vierde vers zingen van Psalm 72. Het rechtvaardig volk zal welig groeien. Daar twist en wrok verdwijnt. En dat is ook aan deze zijde van het graf. In die vereniging, in die geloofsvereniging. Onder het kruis, onder het heilige kruis. Zal alles door de vrede bloeien. Maar het ziet voornamelijk ook op het eeuwig vrederijk van Christus, totdat geen maan meer schijnt, van zee tot zee zal hij regeren, zover men volkeren kent. Men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des Adreks end. Vierde zangvers van Psalm 72. dat achtste vers van Psalm 72, en hij zal heersen van zee tot aan zee en van rivier tot aan het einde der aarde, staat ook geschreven in Jesaja 11 vers 9, men zal nergens leed doen nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. En dat is wel een profetie. Sommigen zeggen dan een heerlijke heilstijd op aarde, voorafgaande de bekering van Israël. Maar wat er hier geschreven staat, men zal nergens leed doen nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Dat geldt niet voor dit onbemanse leven. No. Dat leed, dat zal altijd blijven. In de wereld zult gij verdrukking hebben, want ik heb al gezegd, David mocht in dat achtste vers over de dood in de eeuwigheid kijken. Daar zal ook op die nieuwe aarde vol kennis zijn, vol kennis des Heren zijn, gelijk wateren de bodem der zee bedekken. En ik heb dat al opgenoemd uit verschillende plaatsen, want er wordt heel veel gesproken over die kennis des Heren die de aarde zal vervullen. Maar dat is toch weggelegd voor het koninkrijk van Christus, als hij de levende en de doden geoordeeld zal hebben. Dat ziet veel meer op het heerlijke hemelleven, waar ook de nieuwe aarde betrokken zal zijn. Ik heb u al gezegd dat er geen scheiding meer zal zijn tussen hemel en aarde. Nu is daar nog wel een scheiding. De mensen leven onder de dampkring, maar dan zal die dampkring niet meer nodig zijn. En op die nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, staat er duidelijk geschreven. Dus kan niet zonder de kennis des Heren, want zonder de kennis des Heren, zonder die geheiligde kennis des Heren, is er geen gerechtigheid. Die zal vervuld zijn met alleen kinderen Gods, met alleen kinderen Gods, want ze zullen de aarde beërven. Dat zijn de erfgenamen van deze aarde. Die zijn eigenaar, Christus als eersteling en dan ook in zijn toekomst. De kerk zal erin delen in die erfenis der heiligen in het licht, maar ook in geestelijke zin, want het wordt nou in onze dagen natuurlijk, en dat is alle tijden al geweest, zo materieel uitgelegd. De triomferende kerk heeft geen oog meer voor het materiële. Nou, absoluut niet. En in het nieuwe Jeruzalem, daar ziet Gods volk niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Daar mochten de discipelen op de berg de verheerlijking een voorsmaak van ontvangen. En zij zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Lees dat in je hart, mag ik dat eens vragen? Kom hier eens naar voren en zeg er eens wat van. Daar was Petrus zichzelf vergeten. Daarom zei de Heer, laat ons 3 tabernakelen bouwen. Voor u 1, voor Mozes 1 en Elia 1. Want hij was zichzelf helemaal kwijt in God. Hij zei natuurlijk vreemde taal, maar dat kwam omdat hij zo vol was van de liefde en des Heilige Geestes. Dat moet je niet beoordelen naar het vlees. Petrus wilde zeggen, nou hier wil ik nooit meer weg. Hier wil ik nooit meer weg. Maar de Heer had nog een beter lot bereid. De verheerlijking van Christus op de berg der verheerlijking, dat was ook maar een voorsmaak van het hemelleven. Want daar zal God zijn alles en in allen. Maar wat Petrus zegt met die 3 tabernakelen bouwen, dat heeft ook een rijke inhoud. Ook een hele rijke inhoud. En dat wordt vaak vleeselijk uitgelegd alsof Petrus niet meer bij zijn zinnen was. Maar daar is de kerk zich kwijt. Ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Ook als borg en zaligmaker. Dat hij de pers alleen getreden heeft en zou treden. Want hij stond nog voor zijn lijden en sterven. En daarin krijgt de Heer de eer. Ook in die lofzang van de engelen boven Efrata's velden. Als de hemel open gaat voor die herders. En ze hebben die boodschap mogen horen van de geboorte van Christus uit de mond van de engel. Ze hebben het allemaal uit Gods mond gehoord. Want engelen zijn maar gedienstige geesten die zijn woord doen. Gehoorzamen de stem zijn woords. Dan is het alsof de Heer zelf heeft gesproken. En dat engelengezang. Ja, een kind van God die wordt daar hemelsgezind van, hemelsgezind. En toen de engelen opgevaren waren, staat er naar de hemel, dan val hij weer op de aarde terug. En toen ze nederkwamen van de berg der verheerlijking, toen kwamen ze weer midden in de strijd. Want, zeiden de Farizeeën, uw discipelen hebben die boze geest uit die maanzieke knaap niet kunnen uitwerpen. En dan moet de Heer Jezus net op de berg der verheerlijking zeggen tot zijn discipelen, gij ongelovige slacht, hoe lang zal ik u lieden verdragen? Dus op de toppen van de Libanon, om het zomaar eens te zeggen. Aan deze zijde van het graf. Oh, dan moet de kerk dubbel waakzaam zijn, want als hij dan weer op de aarde terugvalt. Dan hou hij enkel vlees over. Een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Maar dat neemt niet weg. De kerk kent zijn Tabors. En Tabor bederf je voor de wereld. Petrus, Johannes en Jacobus die mochten daar zijn op de berg der verheerlijking. Die zijn wel in een diepere trap nog meer bedorven voor de wereld als voorheen. Dat kan je je eigenlijk toch voorstellen. Want de andere discipelen die moesten onder aan de berg moesten die wachten. Sommigen van Gods volk die krijgen een diepe doorleving van de heerlijke toekomst van het koninkrijk van Christus. Op de berg der verheerlijking zag het alles op het toekomende. Waar Christus gaat verschijnen is een heerlijkheid. Dan moeten Mozes en Elia verdwijnen. Daar kan geen mens in participeren, want daar zagen ze niemand anders als de Heere Jezus alleen. Niet alleen Jezus, maar de Heere Jezus alleen. En daarin krijgt hij dan de eer, dat getuigenis van David, die vele getuigenissen die David heeft mogen optekenen door de Heilige Geest. En wat we nou al eeuwen kunnen lezen, wat de kerk van alle tijden en plaatsen de troost en de kracht uit ontvangt. Juist in die omschrijving van die onderste weg, juist in die omschrijving en die beschrijving van dat genadeleven onder het kruis. En die doorbrekingen in het geloof, net als Jona in de vis. Ik zal de tempel uwer heiligheid weder aanschouwen. Dat nochtans des geloofs, dat komt uitdrukkelijk tot uiting in Davids gebeden. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon is, zal zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Zij zullen in hem gezegend worden, alle heidenen zullen hem wel gelukzalig roemen. Wat een geloofstaal! En dan breekt hij uit, net als die engel hoor, net als die engelen. Want geloof zij de Heere God, de God Israëls die alleen wonderen doet. Geloof zij de naam zijner heerlijkheid. David mocht aan de onderste weg gaan, wat geestelijke strijd betreft. Ook vaak letterlijke strijd, maar zeker wat geestelijke strijd betreft. Maar hoeveel zijn de doorbrekingen des geloofs ook niet in de psalmen van David te lezen? Daar word je wel geestelijk vrolijk van. Dat het niet, en ook bij Jeremia bleef het niet bij de klaagliederen. Nou, want Jeremia mocht voor zichzelf wel weten hoe zijn zaak gesteld was tussen God en zijn ziel. Ja, en daar mag hij ook getuigenis van afleggen. Maar nogmaals, de kerk begeert altijd God te verheerlijken. Tenminste, als we leven uit de vruchtbaarmakende toegerekende gerechtigheid van Christus. Maar wanneer is de kerk vruchtbaar? Als het zaad in de akker niet valt en sterft, dan brengt het geen vrucht voort. De werken van de meest godzalige oudvaders zijn pas gezegend nadat ze overleden zijn. Ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Daar zal de Heere voor zorgen. Die psalmen van David. David juicht al eeuwen voor Gods troon. Maar ze zijn nog vruchtbaar. En ze spreken nog dat ze gestorven zijn. Want zo doet de Heere het meestal. Want in geestelijke zin, het zijn ook sterke benen die de weelde kunnen dragen. Als de Heere zijn volk wegneemt, over het lijden heen draagt, en dat ze eeuwig bij hem mogen zijn, dan gaat de Heere hen nog laten spreken nadat ze gestorven zijn, om zijn koninkrijk uit te breiden, om Gods volk kracht en sterkte te geven. Want dan weet je toch niet, als je denkt dat je maar een dorre boom bent. Het staat ook allemaal in Gods woord beschreven dat dat de inleving vaak is van Gods volk, dat ze geen vruchten voortbrengen. Ja, maar die vruchten zullen volgen en hun werken zullen volgen met hen. Als je ze gaat zien, dan komt dat vlees weer naar boven, dat vrome vlees. Nou, dat duldt de Heer niet, want als het in de hemel en aan deze zijde van het graf klinkt door de mond des geloofs, door u alleen om het eeuwig welbehagen, dan mogen we daar de Heer in de eeuwige heerlijkheid eeuwig voor lof prijzen. Maar aan deze zijde van het graf, Gods volk heeft het maar een weinig tijds bezeten. De uitbreiding van zijn koninkrijk kan zo'n innig gebed zijn. Het liefst ziet je maar je kinderen kort na elkaar tot bekering komen. En als de Heere dat uitgestelde hoop krenkt het hart, als de Heere daar ook nog beloftes voor geeft dat het zal gebeuren, al die kinderen zullen van de Heere geleerd zijn En uitgestelde hoop krenkt het hart, maar God is een eeuwig God. Wij zijn maar tijdelijke mensen. En er zijn veel godzalige mensen gestorven, kinderen Gods gestorven, die de vervulling van de belofte dikwijls niet verkregen hebben. En dat na hun sterven, dat de Heer die beloftes ooit gesproken, tot bekering van kinderen of tot uitbreiden van het koninkrijk, dan pas gaat vervullen. En zo zijn er de boeken van de godzalige oudvaders nog meer gezegend na hun sterven als tijdens hun leven. Johannes de Doper, wat hebt hij niet mogen getuigen van het licht? Zie het Lam Gods dat de zonde de wereld wegdraagt. En Johannes die wordt opgesloten in de kerken van Herodes. En dan moet hij vragen, zijt gij degene die komen zou of verwachten wij een ander? Dan zou je zeggen, jongen, dat loopt ook laag af. Nee, want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. De Heere wil zijn kerk thuis hebben. De Heere wil zijn kerk thuis halen. En daar maakt hij haast mee. Ook wat betreft zijn wederkomst zie ik om haastelijk en mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden nadat zijn werk zijn zal. En zijn we dan vervuld, heel ons leven vervuld geweest met het tijdelijke? David was zoveel keren vervuld met het eeuwige, want dat koninklijke paleis, daar ging hij zich nou eigenlijk over schamen. Hij zegt, ik woon hier in een paleis en ik zit hier op mijn troon. Maar waar woont de Heer nou? Heb de Heer wel een huis? En dat was Davids last. Altijd maar voor de Heer, altijd maar de krijg des Heeren strijden, in letterlijke zin, in geestelijke zin. En de profeet Nathan die geeft zijn goedkeuring daaraan. Hij zegt, dat zijn kostelijke gedachten, koning, om een huis voor de Heere te bouwen. Maar de Heere zegt, ga wederom en zegt David, je mag mijn huis niet bouwen, want er kleeft te veel bloed aan je handen. En mocht Salomo het doen. Ook in dat opzicht doet David zijn voorbeden voor zijn zoon Salomo, omdat hij het huis mag bouwen, omdat hij de Heere tempel mag bouwen. En als je de kennis neemt hoe die tempelbouw tot stand gekomen is, nou, dat kan alleen de Heere werken. De Heer heeft wat dat betreft ook overal voor gezorgd, maar David mocht al die schatten verzamelen. En als je dan wat getuigenissen mag opschrijven voor je nageslacht, ja, en dan ligt dat er maar, en dan ligt dat er maar. Maar ik zal u vertellen dat vele boeken, bepaalde boeken van oudvaders, jaren in het stof hebben gelegen. En ineens komt het tevoorschijn. Dat is ook allemaal zere werk hoor. Want op zijn tijd, en God is een eeuwig God. Bij God is er geen tijd. Want 1000 jaren zijn als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Een mens kan maar in tijdsbestekken denken. We zijn zo bekrompen. En nogmaals, die klankexegese, dat is dan een klankexegese. Vocalis hebben een kort begrip geschreven over de catechismus. Maar zo zijn wij nou in ons verstand, kort van begrip. Daar moet ik steeds meer achterkomen. We hebben zo weinig verstand van God en goddelijke zaken. En dat is een trap naar beneden hoor. Want hoe meer je daarin mag vorderen, hij moet wassen, ik minder worden. Ook met je kennis. Want Gods volk komt er wel achter weinig tijd te hebben bezeten. Maar ook ja, dat verlangen om altijd bij de Heer te zijn. Om vervuld te zijn met die kennis des Heeren. In volmaakte zin. Maar hier is het alles ten dele. Dus wat er van gezegd wordt, van zee tot zee zal hij regeren, gelijk de wateren de bodem de zee dekken, dat ziet toch op het koninkrijk van Christus als alle vijanden aan zijn voeten onderworpen liggen. Wat dat betreft gaat de Heer er ook een eind aan maken, want hij komt naar deze wereld om te oordelen de levenden en de doden. Waar zullen we dan staan? Aan de kant van de bokkenkinderen of aan de kant van de schapen? Dat moet hier aan deze zijde van de graf, moet dat vast liggen in God. Het is wel een bestreden deel, dat mag niet onzeker zijn in je leven. Waar staan we nu? Loop je de Heere aan bij dagen en bij nachten? Die grote David, het was maar een kleine David. Vooral in zijn gangen en wegen. David, je hebt 1 ding geleerd. Als gij niet wordt gelijk een kinderke, gij zult het koninkrijk Gods geenszins beërven. Dat kindschap Gods, dat geeft ook niet een kinderachtig leven, maar wel een kinderlijke afhankelijk leven. En we leven de zomer weer overheen hoor, want oh dat hoogmoedige vlees, dat is wel overwonnen door de geest. Want die van Christus zijn, die wandelen naar de geest. En die nog onder de wet leven, die wandelen naar het vlees. En een kind van God op zijn slechtst is God nog altijd aangenamer als een godsdienstig mens op zijn best. De rijke jongeling kon veel Gods kinderen overtreffen naar de uitwendige zin. Oh ja? Hij had niet die zonde begaan zoals David ze begaan had. In uitwendige zin. Want al die geboden heb ik correct uitgevoerd in mijn leven, heel mijn leven onderhouden. En dat was waar, in uitwendige zin. Want daar staat de Heere beminde hem daarom. Dat is niet onverschillig hoe we leven. Maar naar de geestelijkheid van de wet had hij al de geboden overtreden. In overtreffende trap. En in het leven van David waren al die zonden vergeven. Door het bloed van Christus. Maar in het leven van die rijke jongeling, die kende geen vergeving. Die kende geen schuld, die kende geen smart. Hij zocht aanvullende gerechtigheid. Op zijn eigen gerechtigheid. En daarmee ga je echt verloren, kinderen. Daarmee ga je echt verloren. Want die rijke jongelingen, die worden in Gods woord veel genoemd. Hè, zoals die oudste zoon in de gelijkenis van de verloren. Dat was ook een rijke jongeling. Dat is ook een rijke jongeling. Nee, want die wilde gerechtigheid verwerven door geleid en gedrag. Ja, nou, tante Lene zei vaak, je komt er niet door je gedrag. Hoor. Want dan is het voor eeuwig verloren. Je komt er door het gedrag van Christus, door zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid. Zijn gedrag in de toepassing, dat is de zaligheid van Sion. Ja, dan gaan ze over eeuwig de Heere van eren, loven en prijzen. Alweer gezegd aan deze zijde van het graf. En gemeente, merk je erop dat David vele zaken herhaalt in zijn psalm. Het verstand wil het mooi maar op je eigen verdorven hart let. Verstand, de ratio wil altijd wat nieuws horen. Oh, dat heb ik al gehoord. Wat nieuws, wat nieuws, wat nieuws. En dat is een bewijs dat je God niet vreest. Want als je God werkelijk vreest, dan wil je steeds horen die talen Kanaans, die geestelijke klanken, het geluid van die trompetten. En dat geluid, dat klonk voor een natuurlijk oor allemaal hetzelfde. Die klaagtrompetten, waar ik van gepreekt heb, dat Mozes op bevel Gods die twee trompetten moest maken. De eerste trompet voor de kerkelijke vergaderingen en de tweede trompet voor de, om het leger strijdvaardig te roepen. Dat geluid was altijd hetzelfde. Maar Gods volk wil altijd datzelfde geluid horen. Keer op keer. Luther zegt, moet het altijd weer horen. Bij vernieuwing des harten. Als opnieuw, als opnieuw. Daar leeft de kerk van. Van dat geluid uit de bezuin Gods. Dus dat is de prediking van het woord. En tweelei geluid. Gebroken klanken en heldere klanken. Ja, nou, dat is nou het leven van David. Gebroken klanken, dat hij er bijna onder doorging. En dat hij er bijna onder verloren ging. En die heldere klanken in het nochtans des geloofs. Gods volk en beide. En in geestelijke zin zijn die trompetklanken niet even van Gods kinderen onbekend. Maar ze zijn er ook van afhankelijk. Hè, want het volk kon niet reizen dan wanneer de vuurkolom of de wolkkolom zich verplaatste. Anders moesten ze zich legeren en op die plaats blijven. Hoe is ons leven in het licht van de ganse godsopenbaring? Je moet dat eens goed tot je nemen. En Maria bewaarde al deze dingen overleggende in haar hart. Die kon het zomaar niet onder woorden brengen. Als ze met de Heilige Geest vervuld werd. Ja, dan kan ze die lofzang zingen. Maar het moet altijd overleggende in haar hart betekent herkauwen, weer overdenken. Ja, en overdenken is een licht uitgesproken woord. Maar dan betekent dat de overdenking door het geloof. En dat vat je natuurlijk. Herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Die hoeven zo nodig niet wat anders, wat nieuws. En weer wat nieuws. Nou, die horen gane Gods woord verklaren. Want dan horen ze ook hun hart verklaren. En vooral dan horen ze het hart van Christus verklaren. Hoe ze nou gelegen zijn. Hoe ze nou staan voor het aangezicht van God. Ja, dat wil Gods volk altijd wel horen. Of ze wel recht wandelen naar het evangelie. En als je recht wandelt naar het evangelie, dan heb je de ere Gods op je hart. En niet meer je eigen bekering. Oh, dat zeulen met je eigen ziel onder je arm, dat is zo'n armzalig leven. Hoe draag je het woord door deze wereld? Ook als je in de diepte verkeert, als je in de donkerheid verkeert. Dan word je niks meer gewaar als dikke duisternis. Of dacht je dat Jonah in de vis ook nog een raampje had om naar buiten te kijken? Nee, hij zat in het stikken donker. Maar dan breekt hij door. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen.
Ja, Jona heb in die 3 dagen in die buik van die vis meer geleerd dan heel zijn leven bij elkaar.
En David heb in de hitte van de strijd meer geleerd als op zijn troon in zijn paleis.
En zo werd Simson er ook voor gezet. Hij kon niet zijn dogmatiek raadplegen toen die leeuw hem de weg versperde. Kennen we die oefeningen? Heb niet gezegd, nou wacht even zoete leeuw, dan moet ik even Brakel erop naslaan. Hoe ik nou handelen moet. Nee, hij vatte die leeuw aan en hij scheurde hem in stukken in de kracht Gods. Het nochtans des geloofs geschiet altijd in de kracht Gods en in onze totale zwak.
Dat doorbreken in het geloof, in de diepste diepte. Jona zat nog in de vis. Want het is makkelijk gezegd, hè, als die toen, nadat hij uitgespoegd werd door die vis, ja, dat hij dan de lofzang zong. Nee, hij zong de lofzang al in de vis. Dat is ook een waarachtig kenmerk van het ware geloof. Het nochtans des geloofs. Als de omstandigheden wegzakken en je zakt er zelf in mee, nochtans, al was er geen rund in de stal, nochtans zal ik opspringen in de Heere mijn God. Daar moet de kerk in geoefend worden. En blijvend, en nogmaals, daar was David veel meer in geoefend dan Salomo. Ieder zijn bedeling. Salomo mocht er ook zijn met zijn vrederijk, omdat dat zag op het vrederijk van Christus. Maar dan onder de regering van Salomo, zo onvolkomen dat je het amper zou kunnen noemen.
In de allervreselijkste afgoderijen vervallen en al die veelwijverij, het heb ramp op ramp gebracht. Maar hoor de meerdere Salomo. Meer dan Salomo is hier.
Meer dan Salomo is hier. Daar moet de kerk het van hebben. Dat van je afblazen, ook door de trompet en door de prediking van het woord. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Kijk, dat is een vruchtbare lofzang gebleken in het leven van die herders. Want ze konden niet meer op die plek blijven. Ze lieten de schapen onder de hoede des Heren. Ze hielden de nachtwacht over hun kudde. Maar toen mochten ze het neerleggen en die schapen toevertrouwen aan de zorg des Heren.
Want ze gingen met haast. Dat zien we ook bij de Emmausgangers. Als de Heer Jezus zich openbaarde aan hen als de opgestane levensvorst tijdens de breking des broods. En hij kwam weg uit hun gezicht, staat er. En toen gingen ze met haast, dwars door de duisternis naar Jeruzalem, om het de broederen te vertellen. In alle zaken moet je het van de Heere weten. Mag ik optrekken? En dan laat de Heer het wel blijken. Als het je echt om zijn wil te doen is, om die te kennen. Maar er is ook een aandrijving des geestes, wat zonder verdere aanwijzing gepaard gaat. Zoals ik u net verteld heb. En ze gingen met haast en bij de Emmausgangers. Dan kan dat niet binnenshuis blijven, want anders zouden zelfs de stenen gaan spreken. De leidingen Gods zijn veel breder dan de directe aanwijzing door woord en geest. Moet goed verstaan, alles geschiet door woord en geest, maar de drijving des geestes kan ook zonder woorden gepaard gaan. En Simson werd gedreven in het dal van Zoar en Estel en dat doet de Heer nu nog. Alleen je moet er nooit je godsdienst van maken. Als je je godsdienst van maakt, ja, dan kom je bedrogen uit, want God werkt ermee en ook de gelovigen anderzijds. Maar dan is het geen vraag meer. Versta je wat ik bedoel? Bij die herders was het geen vraag meer. Zouden we hier nou blijven zitten of zouden we naar de Bethlehems kribbe gaan? Dat was geen vraag meer. Bij die Emmausgangers was het geen vraag meer om het aan hun broeder te vertellen. De Heer is waarlijk opgestaan, is van Simon gezien. De gelovigen haasten niet enerzijds, maar als het gaat om het aanschouwen van de heerlijkheid van Christus, dan luidt het en ze gingen met haast.
Ze zochten met haast, staat er eigenlijk. Ze joegen het na, betekent dat, want als het staat geschreven, die mij vroeg zoeken zullen mij vinden. We hebben het vanmorgen nog met elkaar een beetje overdacht, maar dat is meer een najagen, want er is niemand die God zoekt, tot niet één toe. De Heer heb uit de hoge hemel nedergekeken op deze aarde om te zien of er iemand was die hem zocht en er was niemand. Niemand te vinden. Niemand in de bressen. En toen heb God bij zichzelf heil beschikt door de zending van zijn lieve zoon. Want al zo lief heb God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Zijn naam zal zijn tot in eeuwigheid, zolang als er de zon zal zijn, zijn naam van kind tot kind voortgeplant worden. Hij zal van kind tot kind aan zijn verbond gedenken, bevestigen van kind tot kind, tot in het late nageslacht. En zij zullen in hem gezegend worden, alle heidenen. Kijk, er staat weer zo een voltreffende trapwoord. Alle heidenen. En dan maakt die algemene verzoeningsmensen daarvan. Zie je wel, heel de wereld wordt zalig. Nee, alle heidenen die hij daartoe hebt uitverkoren. Want die voltreffende trapwoorden, die moet je ook wel leren kennen. De gehele wereld, dat betekent niet alle mensen van de wereld. Nee. Alzo zal geheel Israël zalig worden, dat betekent niet alle Joden, Jood voor Jood, voor hoofd, wel massaal. En bid voor de vrede van Jeruzalem. Want wel moeten ze varen die u beminnen. Maar dat zal toch wat zijn, hè? Als dat deksel van de Joden wordt afgetrokken, dat deksel wat nou nog op hun harten ligt. Oh, dan zullen ze zien dat ze hem doorstoken hebben. En dat zegt Petrus al op de Pinksterdag, waarvan gij verraders en moordenaars zijt geworden. En dan komen er ook massaal mensen tot bekering. Wel tot 5000 toe. En in de tijd heeft de Heer ook wel rijkelijk gewerkt. En nou is alle geestelijkheid lijkt wel verdwenen. Maar toen was er nog een honger naar het woord. Mensen kwamen onder het gehoor. Huntington had 2000 mensen in zijn kerk. Er kwamen mensen tot bekering. En er lag zo'n beslag. Dat is allemaal weg in onze dagen. Want wat ze nu beslag maken, dat is nog geen eens deegbeslag. Het slaat allemaal nergens meer op. Ze geven het allemaal wel een naam. Maar allemaal nieuwe dingen verzinnen. Interview devils, allemaal nieuwe dingen verzinnen. Dat lees je bij de oudvaders niet. Dat lees je ook in Gods woord niet. Gods volk heeft genoeg aan hun God. Die God is onze zaligheid. Dat is de roemtaal des geloofs. Wie zal die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Geloofd zij de Heere, de God Israëls, die alleen wonderen doet. En dan is die nog niet klaar. Geloofd zij de naam zijner heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En de ganse aarde wordt met zijn heerlijkheid vervuld. Amen. Want amen, ja amen, zegt David. Hij zegt eigenlijk, daar zal ik getuige van zijn. Tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Heren, we hebben er maar weer van gestameld. Maar dat is het leven van de kerk. Amen, ja amen. Want dit zegt de amen. De ik zal zijn die ik zijn zal. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. De alfa en de omega. Hij heeft het laatste woord, maar hij heeft ook het eerste woord. En het eerste woord is tot levendmaking. En tot eeuwige zaligheid. En dan zal de kerk leven. Door het licht dat van zijn aanzicht eeuwig straalt. Zal dan ten hoogste toppen stijgen. En als hier de lichtstralen al zo heerlijk zijn, wat zal dan die volle zon, de genieting van die volle zon der gerechtigheid zijn? Daar zult gij zijn, alles en in alle, hier ook al door het geloof. O Heere, dat we daar toch in zouden mogen volharden. Door de volharding van Christus in de vruchtbaarheid ervan, in de toepassing ervan, in de vruchtbaarheid ervan. En veel in en uit leven, dat in ons geen vrucht is in der eeuwigheid. Geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. Gij hebt het alleen gedaan. En anders geen. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Die kennis waarmee die nieuwe hemel en die nieuwe aarde vervuld zal zijn. De hele kosmos zal vervuld zijn met de kennis des Heren. Gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Kom haast ook weder, o Heer Jezus Christus. Tot eer en prijs van uw nooit genoeg volprezen naam. Om Jezus willen. Amen. Gemeente, nog zingen van dat achtste zangvers van Psalm 72. Zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk met diep ontzag. Men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. Want de koningin van Scheba bracht Salomo geschenken en de wijze uit het oosten bracht het die meerdere Salomo geschenken. En daar kent al Gods volk wel van. Want dat geschiedt in een stuk de dankbaarheid. Om de Heere het zijne te geven. Hem zegenen dag bij dag. Is op het land een hand volkoren gekoesterd door de zon. Het zal op het geberg geruis doen horen. Gelijk de Libanon. En dan zullen de stedelingen bloeien. Gelijk het malse kruid. 8 en 9 van Psalm 72. Dan zingen we het 11e vers in plaats van het 9e vers. En ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Thank you.
Thank you.